Munnik. Van de ene naam naar de andere, A.L. Snijders. Goedemorgen, meneer Snijders.
Goedemorgen.
Hoe is het met u? U stond in de krant.
Die heb ik niet gezien, die krant.
De column van schrijver Tommy Wieringa in de NRC. Hij was in een theater in Amsterdam en daar was A.L. Snijders in gesprek met Marieke Lucas Reineveld over God en literatuur. Herinnert u zich dit?
Ja, oh ja, dat herinner ik me heel goed.
Of heeft u een alibi?
Nee, ik herinner me dat, ja, in het Torpedo
theater.
Ja, het kleinste theatertje van, zeker van Amsterdam, maar misschien wel van heel Nederland.
Wanneer Reineveld vertelt dat ze pas op haar 18e ontdekte dat er boekhandels bestaan, zegt Snijders dat hij pas op zijn 18e voor het eerst over God hoorde.
Ja, ik dacht, dat moet ik. Ik wist dat van haar. Want ik had al meer met haar gepraat en zo. En ik bracht het, geloof ik, zelfs ter sprake dat ik dat zo bijzonder vond. Want daarom. Het verhaal was nog veel leuker dan dit. Ze schreef als een razende het eerste boek over, of tikte dat over. En dat was omdat ze. Was zo'n boek van. Ik weet even niet hoe ze heette, die boeken die zo enorm succesvol waren. De eerste daarvan, en die tikte ze over als een razende, maar ze leerde het nog, dus ze deed er dag en nacht over. Want dan moest hij naar de. Anders zou ze in de bibliotheek een boete krijgen en zo. En ze was inderdaad in die leeftijd, zo langzamerhand. En toen.
Dus ze kopieerden het?
Ja.
Ja.
En toen zei ik tegen haar, al eerder, waarom ben je dan niet gewoon naar de boekhandel gegaan?
Ja.
Toen ze vertelde ze dat ze niet wist, want er was geen boekhandel in dat kleine West-Brabantse dorpje waar ze woonde.
Mm.
En ze dacht, ze was er niet opgekomen, dat er ook boekhandels bestonden.
Waar je het boek kon kopen?
Ja, precies, ja. En dat vond ik zo bijzonder, dat je op die leeftijd, dat ik dacht, ik kom ook met een beeld, wat weliswaar niet geheel volgens de waarheid is, maar toch als beeld heel goed is.
Ja.
Vooral omdat zij uit zo'n heel streng gereformeerd milieu komt. Ik zei dat ik bij ons thuis nooit, maar dan ook nooit over God gesproken was. Vanaf mijn geboorte heb ik dus mijn ouders nooit dat woord horen uitspreken. En dat ik 18 moest worden. En toen stond ik buiten met een jongen te praten. En die liet dat woord ineens vallen.
Huh?
Dus dat was een beetje. Ik dacht, dan zitten we een beetje op één lijn, maar wel op een ander gebied.
Ja. Maar en toen die jongen dat destijds zei, dat woord God liet vallen, kon u toen wel plaatsen?
Nee, toen heb ik aan hem meteen gevraagd, waar praat je over? Waar heb je het over? En toen vertelde hij dat God de wereld had gecreëerd.
Ja.
En daar was ik altijd. Ik dacht dat die wereld er zomaar was gekomen, begrijp je?
Ja, wat ook zo is.
En, oh ja.
Ja, toch?
Ja, dat, met de kennis van nu, maar niet toen ik 18 was. Toen was het nog niet gebeurd. Daar gaat het ook allemaal om.
Ja.
Dus ik ben naar binnen gerend en ik heb mijn ouders om opheldering gevraagd. En zij zeiden, haalden hun schouders op en zeiden, ja, maar jij hebt er ook nooit naar gevraagd.
Ja, ongelooflijk.
Tommy Wieringa zat daar in dat zaaltje en heeft het kennelijk, hoor ik nu van jou, opgeschreven in de krant.
Ja. En zo kwamen wij het aan de weet.
Ja.
Dadelijk leest u uw ZKV.
Ja.
Dienstweigeraar.
Ja. Dienstweigeraar. De jongen leefde stiekem ondoelmatig. Hij verspilde zijn tijd en hield dat voor iedereen verborgen. Hij hield zich afzijdig van de heersende managerscultuur. Hij zag wel dat er ook tegenstemmen waren, maar die waren zwak en werden alleen als alibi of excuus gebruikt. Hij hield zich het liefst op afstand. Dat had hij altijd gedaan. Het zat in zijn karakter. Hij was trouwens geen jongen meer. Hij leefde al zo lang dat hij beschouwd kon worden als een tamelijk oude man. Ten tijde van de dienstplicht had hij een afkeer van het leger, wat mij niet verbaasde. Hij werd dan ook een officiële dienstweigeraar die met lotgenoten te werk werd gesteld in Drenthe. Daar werkten ze in de grond en deden ze alsof ze thuis waren. En als ze soms thuis waren, was er de liefde met de achterblijvers. De jongen die ondoelmatig leefde had veel vriendinnen die hij de zijne mocht noemen. Hij hield van de natuur en de natuur leverde de meisjes. Hij was een snuivend dier. Een bijzondere plaats werd ingenomen door een meisje uit Canada. Met haar wilde hij verder en zij met hem. Van poly werd hij mono. Het werd echte liefde. Het bestond. Ze vertrok naar Canada om het huwelijk voor te bereiden. Hij ging naar huis, zijn diensttijd zat erop. Ze telefoneerden met elkaar en schreven brieven. Maar toen de stroom vanuit Canada stokte, kreeg hij die niet meer op gang. Hij hoorde nooit meer iets van haar. Na 40 jaar ontving hij een e-mail. Internet had zijn intrede gedaan. Hij was haar grote liefde geweest, schreef ze. Ze spraken af in Schotland, waar ze hem vertelde dat haar vader haar overgehaald had het contact met hem te verbreken. Dienstweigeren was een zware zonde, verraad aan het vaderland, moreel niet goed te praten. Hij had haar overtuigd en dat betreurde ze. Ze kusten elkaar in tranen en vlogen terug naar hun families. De ondoelmatige man was in verwarring, maar hij was blij dat hij de oorzaak nu kende.